Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen ook de volgende twee coupletten. Welkom, goedenavond en heel hartelijk welkom in deze dienst. Een vreugde is het om samen weer het woord te mogen openen en te overdenken, liederen tot Gods eer te zingen. En wat zijn dit al liederen waar we al door bemoedigd kunnen worden? Want wat kan er een stormgebruis in ons leven zijn? En te weten van, die storm kan er zijn, maar hij houdt mijn hand gevat en hij laat niet los, hij is erbij. Het thema voor deze avond is wandelen in gebrokenheid met de Heer Jezus. Wandelen in gebrokenheid met de Heer Jezus. En wandelen is in de Bijbel niet alleen maar we gaan van A naar B. Maar wandelen betekent eigenlijk leven. Wandelen met Jezus is leven met God, leven met Jezus. Leven in afhankelijkheid van Hem. En in die wandel wil Hij zo graag dat wij bruikbaar zijn voor Hem. Ook als daar een stormgebruis is. Ook als we door diepe dalen soms moeten gaan. Dat we juist ook in die situaties toch iets mogen weerspiegelen van Gods heerlijkheid. Toen wij ruim 5 jaar geleden in Emmeloord kwamen, toen hebben we wat nagedacht over van wat is nou eigenlijk onze missie? Waarvoor zijn we hier nou eigenlijk? En toen kwamen we tot het volgende. Waar het volgende hadden we geformuleerd. En dan zeiden we willen graag een gemeente zijn die de heerlijkheid van God aan ons geopenbaard in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, willen weerspiegelen. Daar ligt de nadruk niet op activiteiten, wat doen we? Nee, eerst wie zijn we? Wie mogen we zijn in Hem? We willen iets van zijn heerlijkheid, die in ons gelegd is door de Heer Jezus Christus, door zijn geest in ons. Daarvan willen we iets laten zien in deze wereld. Ook als die stormen er zijn, ook als het soms door de hele diepe dalen gaat. Heren, Hineni, hier ben ik. Gebruik mij tot eer van u. Nou, dat zal straks allemaal terugkomen, ook in de schriftlezing, waar het ook over diezelfde heerlijkheid gaat. Maar we gaan, voordat we dat gaan lezen, eerst nog samen bidden en ook samen zingen. Laten we samen bidden en deze dienst aan de Heer opdragen. Heren, we danken u dat we zo deze avond hier in alle vrijheid bij elkaar mogen zijn. Heer, we danken u dat we door genade, door het bloed van de Heer Jezus, door zijn offer, mogen komen voor uw troon van genade om u te loven en te prijzen, u te eren en u te aanbidden. Heren, we mogen komen voor uw aangezicht, om aan u te belijden dat we in alles afhankelijk zijn van u. En zo leggen we ook deze dienst in uw hand. Wilt u maar tot uw doel komen? Heren, u kent ons hart, u kent onze gedachten. U weet wat we meegemaakt hebben. U weet wat ons bezighoudt. Heer, we leggen het in uw hand. Wilt u spreken door uw woord, door uw geest, door de liederen, door de gebeden? Heer, u bent erbij. U bent in ons midden. Leid ons zo en houd ons dicht bij u. We dragen zo elkaar aan u op. Heer, we hebben u nodig. Spreekt u maar. We hebben het samen gezongen. Spreek door uw woord, door uw heilig woord. Heer, want als we uw woord openen, dan mogen we weten dat u spreekt, want het is uw woord. En zo leggen we deze dienst in uw hand. Heer, wees u zo met ons uit genade, in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen en tevens is dan ook de gelegenheid om uw gaven te geven. En we zingen Johan de Heer 17. Als ik maar weet, ook al is dat stormgebruis er, ook al ga ik door dat donkere dal. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u Heer wordt bereid. En dat die weg, hoe moeilijk is, mij naderen tot u leidt. Ik wil met u graag lezen 2 Korinthe 4, vers 3 tot en met 7. 2 Korinthe 4, vers 3 tot en met 7. Wandelen in gebrokenheid met de Heer Jezus. 2 Korinthe 4, vers 3 tot en met 7. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw, dat is de Satan, hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. Tot zover uit het woord van God. En voordat we dat gaan overdenken, zingen we nog een prachtig lied uit Opwekking dat zegt: ik zal er zijn. Dat gaat over de ik ben. In de Emmeloord hadden we een oudere broeder, hij is inmiddels bij de Heer. Jan Dekker, en hij was ook betrokken bij de studiebijbel, bij vertaling. Hij kende het Hebreeuws op zijn duimpje. Als ik bij hem op bezoek kwam, dan zong hij wel eens een psalm voor mij in het Hebreeuws. Nou, de rillingen gingen hier over de kippenvel, kreeg je ervan, prachtig. En toen zei ik een keer tegen hem dat ik over de naam van Yahweh zou spreken. En toen zei ik tegen hem, daar zit zoveel in. En hij keek me verbaasd aan, hij zegt, zoveel in? Daar zit alles in. Yahweh is de ik ben erbij. Ik zal er zijn. Opwekking 770.
Thank you.
Wandelen in gebrokenheid met de Heer Jezus. Zullen we eerst, voordat we het woord ook overdenken, er nog een zegen van de Heer ook over vragen. Heer, uw woord uit uw hand ontvangen. Uw woord, Heer, waarin u uzelf openbaart, laat zien wie u bent. Help ons om uw woord te verstaan. Help ons, Heer, bij het uitleggen, maar ook bij het luisteren. Heer, dat het echt in onze harten mag indalen. Dat we mogen beseffen wie u bent en wie u wilt zijn. En dat wij samen met u onderweg mogen zijn, wat een genade. Heer, komt u zo tot uw doel en leidt ons zo door uw geest, in Jezus' naam. Amen. U ziet daar een vaas, maar dit is hem in het echt. Een vaas en daar loopt een hele grote barst doorheen. En op die vaas, daar staat Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Zo'n, ik denk een kleine 2 jaar geleden, toen heb ik deze kruik bij ons in de gemeente ook in de prediking gebruikt. En daar was een aanleiding voor. We kwamen met de seniorengroep, kwamen we bij elkaar die week daaraan voorafgaand. En er was een zuster en die vertelde daar een heel mooi verhaal over een emmer waar een barst in zat en waar zo wat water uit zijpelde. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Diezelfde middag toen kwamen we thuis en het waaide behoorlijk. En in de polder kan het waaien. En we kwamen thuis en er waren 2 bloempotten die lagen in de tuin en we zagen daar de scherven liggen. Dus dat gebeurde op datzelfde moment, eigenlijk diezelfde dag. In diezelfde week, mijn ouders waren net verhuisd en we waren nog een beetje aan het helpen en we moesten een spiegel ophangen, zo opplakken aan de kast. Nou ja, je kunt er wel nagaan welke kant het opgaat natuurlijk. Maar we hingen zo die spiegel op en nou, hij hing mooi. Ik denk nog even goed de vingers zo wegpoetsen. En ja hoor, daar ging die. En ik kon hem nog net opvangen, maar net het puntje, dat raakte toch net even de grond en ja, ook een barst in de spiegel. Allemaal in diezelfde week. Diezelfde week hadden we een zuster uit Moldavië op bezoek. Een zuster die we al jaren kennen. En ze is nu ruim 3 jaar weduwe. Maar voor het overlijden van haar man en daarna is een volwassen zoon overleden. 1 door een auto-ongeluk en 1 door een hartstilstand. En ze huilde bij ons aan tafel en ze zei, het verdriet is zo groot. En samen met haar man, die als voorganger echt een herder in de gemeente was, hebben ze jaren en jaren gediend. Maar toen als laatste haar zoon overleed, toen bleef het aanvankelijk stil vanuit de gemeente. Ze wisten waarschijnlijk niet goed wat ze moesten doen. Ze wisten waarschijnlijk niet goed hoe ze ermee om moesten gaan. Ze waren niet gewend dat deze sterke vrouw, dat die nu eens zelf troost en bemoediging nodig had. En toen zei ze tegen ons, ik voelde me op dat moment, zoals beschreven in Psalm 31 vers 13, waar staat, vergeten ben ik, als een dode, weg uit het hart, afgedankt als gebroken aardewerk. Allemaal in diezelfde week. Maar, zei ze, de Heer heeft tot me gesproken. En ze nam ons mee naar het verhaal van de pottenbakker, waar God duidelijk maakt dat hij een God van herstel is. En vandaar sprak de Heer tot haar, heel bemoedigend tot haar, vanuit Jesaja 43, vers 18 en 19, waar staat, denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. Scherven en barsten, we hebben er allemaal mee te maken in ons leven. En diezelfde week waren ze in de kerk, waren ze de hal aan het renoveren. En die vaas die in die hal hangt in een vitrinekast, die was even daar verwijderd omdat er geschilderd moest worden. En die hadden ze zo in de raadskamer neergezet. Dus ik kwam daar even door de week, liep ik daar zo naar binnen. En toen zag ik zo in één keer, na al die gebeurtenissen, zag ik daar die vaas staan. Die vaas die is 4 juli 2004, dus 15 jaar geleden, aangeboden door zuster Weltsje de Boer. Dat was een zuster van gebed. Dat had ook te maken met de opening van de kerk op dat moment. En op deze kruik staan dus de woorden Eben Haezer, wat betekent tot hiertoe heeft de Heere geholpen. En in die kruik zie je dus een barst lopen. En die barst in die kruik, die herinnert aan een moeilijke tijd in de gemeente. Jaren geleden. Dus die kruik is ook echt een gedenkteken. En in het schrijven dat erbij gevoegd is, daar staat dat deze kruik herinnert aan een moeilijke tijd. En tegelijkertijd is het een herinnering aan Gods hulp en betrokkenheid. Een gedenkteken. We lopen er iedere zondag weer langs en dan zien we die vaas met die barst daarin. Ja, soms zijn er moeilijke tijden, maar hij is erbij. Het was een moeilijke tijd, en ik ken het alleen maar van verhalen omdat wij later zijn gekomen, maar het was een moeilijke tijd die wonden heeft geslagen, die mensen pijn heeft gedaan door wat hen toen is overkomen. En er zullen wellicht in die tijd ook mensen zijn geweest die getwijfeld hebben aan Gods hulp en aan zijn betrokkenheid. Maar achteraf, door het herstel en door de verzoening die er is geweest, en zelfs groei die in de gemeente niet is uitgebleven, ook in die tijd, kon er gezegd worden, Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Er is een barst. En nog steeds zijn er mensen die die pijn voelen van toen. Het blijft voor sommige mensen een hele pijnlijke plek. Maar door verzoening kunnen ze wel verder. Wandelen met de Heere Jezus in gebrokenheid. Wat in dit schriftgedeelte en de versen zo eromheen blijkt, is dat Paulus zichzelf aan het verdedigen is. Er is een groep mensen die hem niet serieus neemt, die hem niet accepteren als apostel. En dat heeft te maken met barsten in zijn kruik. Dat heeft te maken met de lichamelijke zwakheden van de apostel. Zijn weinig indrukmakende verschijning. En het lijden en de zorgen en de moeite in zijn bediening. Het is wel enigszins te begrijpen als je nog redeneert naar de oud-testamentische principes van zegen en vloek. In relatie tot respectievelijk gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. De Heere God had immers tegen zijn volk gezegd, als jullie gehoorzaam zijn, zal ik jullie zegenen. Als jullie niet gehoorzaam zijn, zal ik jullie vervloeken en zal ik jullie verspreiden over deze aarde. In de beleving van mensen die moeite hadden met Paulus' bediening als apostel, is alles wat hem overkomt duidelijk een teken van ongehoorzaamheid. Deze bediening kan niet van God komen. Als je ziet wat een tegenslag deze man heeft. Maar intussen is er wat de vloek betreft wel iets veranderd. Jezus is tot vloek geworden. Hij is aan het vloekhout van Golgotha gehangen. Het kruishout van Golgotha, daar gaf hij zijn leven. En allen die in hem geloven en daardoor delen in zijn dood en in zijn opstanding, worden van die vloek bevrijd. En als je dan verder gaat lezen in 2 Korinthe 4, en dan zie je dat als je lijden overkomt, dat dit helemaal geen teken van zwakte is, ook geen teken van straf is, maar dat jouw lijden staat in de lijn van het lijden van de Heer Jezus zelf. In Jesaja 53 wordt al profetisch duidelijk dat Jezus niet een geweldig uiterlijk heeft, dat hij vertrouwd is met ziekte en dat hij als een lam ter slachting zal worden geleid. In de zwakheid van Paulus, in de moeilijke dingen die hem overkomen, in het lijden, daarin wordt zichtbaar dat hij een volgeling van de Heer Jezus is. Maar blijkbaar zijn er mensen die dat niet zien. Ook in onze tijd zijn er groeperingen die zwakheid, ziekte, lijden zien als een teken van ongeloof. Omdat God een God van voorspoed zou zijn. Nou, dan zou de apostel Paulus er niet best van afkomen. Zo zie je verdeeldheid onder de gelovigen die zo'n verschillend godsbeeld hebben en zo verschillend de Bijbel uitleggen. En wat kan dat voor gelovigen verwarrend zijn? En voor buitenstaanders is het helemaal niet uit te leggen. Voor veel mensen is het evangelie nog bedekt. Het is verborgen, hebben we net gelezen. Mensen hebben er geen oog voor, misschien nog wel nooit van gehoord. De God van deze eeuw, dat is de Satan, de overste van dit tijdperk, staat er eigenlijk letterlijk, van deze eeuw, van dit tijdperk. Het tijdperk dat nog alles onder het beslag van de Satan is. Hij wordt immers de overste van deze wereld genoemd. En hij is het die mensen verblindt voor het evangelie, voor het goede nieuws. En om ons heen kunnen we zien dat zijn invloed groot is. Mensen leven niet met God, maar voor zichzelf met alle gevolgen van dien. De wereld waarin wij leven is een gebroken wereld, omdat de mens zich van God heeft afgekeerd. Maar wat is dan dat evangelie? Kunnen we nog dat evangelie onder woorden brengen voor onszelf, voor mensen om ons heen? Nou, het eerste dat dan wellicht met betrekking tot dat goede nieuws bij je naar boven komt, is dat door Jezus' kruisdood en zijn opstanding verzoening tussen God en mensen tot stand is gebracht. En dat is enorm belangrijk, dat is van levensbelang. Dat is goed nieuws. Dat is evangelie. Dat is onze enige weg tot redding en behoud, de Heer Jezus Christus. En dat is de lijn van Abraham, die zijn zoon moest offeren, maar God voorzag in een plaatsvervangend offerlam. Zo is de Heer Jezus het offerlam geworden, die in jouw plaats aan het kruis is gegaan om jouw straf voor de zonde te dragen. Maar er is ook nog een andere lijn. En dat is de lijn van David. Met Jezus, de zoon van David, de leeuw van Juda, de koning, zet je die verzoening in een nog veel groter perspectief. Door dat grotere plaatje van Jezus' koningschap wordt duidelijk waarom verzoening noodzakelijk is. Ze zijn verblind voor het evangelie van de heerlijkheid van Christus, hebben we net gelezen. Nou, voor het woordje heerlijkheid zou je ook kunnen zeggen zijn glorie of zijn majesteit. Ze zijn verblind voor de majesteit van Christus. Jezus' koningschap betekent dat de overste van deze wereld, de Satan, straks aan de kant wordt gezet. In de poel des vuurs wordt geworpen. Jezus' koningschap betekent herstel van deze schepping. Jezus' koningschap betekent mensen met God verzoenen, die dan getrokken worden uit de duisternis, van onder de invloed van Satan weg naar het licht. Mensen komen onder de liefdevolle heerschappij van de Heer Jezus Christus. Zonder verzoening zal Jezus niet koning zijn over ons leven, want zonder verzoening heeft de koning geen onderdanen. Waar het uiteindelijk om gaat is dat Jezus regeert, dat God regeert. Over deze schepping, over deze wereld, over jou en mij. Dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. Ik mocht onlangs een lezing houden voor een aantal collega-baptistenpredikanten. En ik mocht met hen spreken over het onderwerp koninkrijk. En wat schetste mijn verbazing dat ik reactie kreeg vooraf dat ze zeiden, oh wat mooi dat je daarover gaat spreken, want daar hebben we eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Ik was met stomheid geslagen. Ik denk, nog nooit zo over nagedacht. Het koningschap van God, het koningschap van de Heer Jezus. En daarbinnen, hoe belangrijk is die verzoening? Marcus die begint zijn evangelie met dit. Dit is het evangelie. Ja, wat is dan het evangelie? Wat is dan het goede nieuws? Nou, voor het begrijpen van de evangelie moet je in de huid kruipen van een eerste eeuwse Jood. In die zin van, probeer eens te begrijpen wat daar gezegd wordt, hoe dat bij hen binnenkomt, bij die eerste hoorders. Want als zij horen evangelie, goed nieuws, gaat er dan een lampje bij hun branden? Is er dan een stukje herkenning? Nou, vast anders zouden ze het woord niet gebruiken. Die eerste eeuwse Jood heeft alleen maar het Oude Testament. Die heeft alleen maar de Tenach, zoals zij het noemen. En uit de Tenach, met name vanuit de profeet Jesaja, zou hij die term evangelie kunnen kennen. Het staat zelfs in relatie tot een hele belangrijke periode, namelijk de Babylonische ballingschap. Het volk was destijds weggevoerd uit Jeruzalem, naar Babel, naar het huidige Irak. En dan in Jesaja, ik noem de teksten maar zo even op, Jesaja 40 vers 9 en 52 vers 7 en 60 vers 1 en 61 vers 1, daar staat datzelfde woordje evangelie, dat goed nieuws brengen betekent. En die teksten, die zijn een aankondiging, de ballingschap is voorbij, let op. Een voorzegging dat de ballingschap voorbij gaat. En wat uit die teksten blijkt, is dat God van alle vijanden wint en dat hij koning zal worden. En als je zegt dat God koning wordt, dan bedoel je daarmee dat Gods wil gaat gebeuren. Dat hij zijn plannen realiseert. Dat het dus helemaal goed gaat komen uiteindelijk. Nou, ik pik daar één tekst uit, Jesaja 52, 50 vers 7. En daar zie je de relatie tussen goed nieuws en dat God koning zal zijn. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt. Die evangelie brengt, goed nieuws brengt. Die redding aankondigt en tegen Sion zegt, tegen Jeruzalem zegt, je God is koning. Die tijd zal gaan aanbreken, Jeruzalem, dat je God koning zal zijn. Dat is goed nieuws. Dat is evangelie. En er zijn vele teksten die duidelijk maken dat de Heere God zijn volk op de plek zal brengen waar ze thuis horen, in Israël. En dat de Messias dan straks koning zal zijn en dat Gods wil zal doordringen. De Joden in Jezus' tijd die verwachten dus heel concreet dat ze zich eindelijk thuis zullen gaan voelen. God zal de vijanden verslaan. Alles wat je terneerdrukt zal verdwijnen. Het kwaad wordt opgelost. Concreet dachten zij toen natuurlijk aan de Romeinse legers. De Romeinse legers die hun land al bijna een eeuw bezet hielden, die hun ook uitbuiten. Ja, er zal een troonswisseling komen. God zal in plaats van de Romeinen koning worden. Dat was hun verwachting. Een nieuw rijk zal aanbreken. Gewoon in Israël. Een aards koninkrijk en een nakomeling van hun grote koning David, die zal dan gaan regeren. Dat deze verwachting terecht is en dat dit inderdaad goed nieuws is, dat bevestigt de Heer Jezus zelf in Marcus 1 vers 14. Daar staat, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws, aan dit evangelie. Hecht geloof aan dit evangelie. Dit goede nieuws dat het koninkrijk van God nabij is. Binnenkort wordt hij gekroond. En zal hij regeren. Dat is de boodschap. En we weten allemaal dat het nog uitgesteld is. En dat het nog een verwachting is die nog in vervulling zal gaan. Maar dat was de boodschap. Dat was het, de verwachting. In die eerste eeuw. Toen de Heer Jezus hier op aarde was. Dat is onze boodschap nog, zegt Paulus. De verwachting van zijn koninkrijk, dat de Heer Jezus koning zal zijn. En dan zegt hij, jullie twijfelen aan ons. Maar, zegt Paulus, wij prediken niet voor onszelf. Nee, wij prediken Jezus Christus als Heere. En we kennen de Heer Jezus als onze verlosser, als onze redder en als onze zaligmaker. Maar hier zegt Paulus, wij prediken hem als Here, als Kyrios. Wij prediken hem als de komende koning. Die koning wil zijn in je hart, die Heer wil zijn over jouw leven. God heeft in onze harten geschenen. En zo hebben wij kennis gekregen van de heerlijkheid, van de majesteit van God in het aangezicht van Jezus Christus. Ik zal het iets makkelijker vertalen. De Heere God heeft in de duisternis van onze harten geschenen en ons doen inzien dat zijn heerlijke glans van Jezus Christus afstraalt. Jezus Christus die het beeld van God is, die God zelf is. Wij zijn iets gaan zien van de heerlijkheid van de Heer Jezus die van de Vader afkomstig is. En wij zien iets van zijn majesteit. En we hebben dat verlangen dat hij koning is in ons hart. We hebben dat verlangen dat hij Heer is over ons leven. En die kennis van die heerlijkheid, van zijn majesteit, die dragen we in ons hart. Dat is een schat die we met ons meedragen in een aarden kruik. Nou, een schat, of zo'n aarden kruik, als die heel kostbaar is, dan ruim je die gewoonlijk op in een hele sterke kluis. Een robuuste kluis, die zelfs tegen de hevigste stormen en de zwaarste aardbevingen kan. Maar wij dragen een schat in ons kwetsbare aardse lichaam. Een lichaam dat zeer kwetsbaar is. En waarom is dat zo? Waarom is dat nou zo dat die schat die kwetsbaar is, of dat die schat in een kwetsbaar aards lichaam zit? De apostel Paulus weet wel waar hij het over heeft. Hij is een man met ervaring. Hij weet wat lijden is. In 2 Korinthe 11, vers 24 tot 28, daar schrijft hij daarover het volgende. Door de Joden ben ik 5 maal met 40 min 1 zweepslagen gestraft. Ik ben 3 maal met stokslagen gestraft. Ik ben 1 maal met stenen bekogeld en heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En wat betekent al deze tegenslag voor zijn relatie met God? Wat betekent dit voor zijn navolging van Christus? Geeft hij op? Is hij teleurgesteld in God? Keert hij God de rug toe? Of zet hij alles maar even op een laag pitje? Even niet meer? Nee, niets van dit alles. Hij blijft staande. Niet omdat hij van zichzelf zo'n geweldige krachtpatser is. Niet vanwege zijn sterke karakter. Nee, Paulus zegt in 2 Korinthe 4 vers 7 dat hij Gods kracht heeft ervaren. Wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. De Heer Jezus heeft zijn volgelingen niet beloofd dat ze een kalme reis zullen hebben. Wat hij wel belooft is kracht. Wat is de barst in jouw kruik, in uw kruik? En ik denk in zo'n moment van stilte, van overdenking, komt er ongetwijfeld bij ons allemaal wel iets op. De moeite, de zorgen van het leven, de stormen die hebben gewoed of misschien nog wel op dit moment woeden. Wat is de barst in jouw kruik? Wat is je pijnlijke wond? We waren net terug van vakantie, dus de hele gemeente nog in vakantieperiode. Toen kregen we zomaar even een berichtje van een broeder uit onze gemeente, 62 jaar. Even een kleine inschattingsfout gemaakt met zijn motor en verongelukt. In een fractie van een seconde. Even later staan twee politieagenten bij zijn vrouw aan de deur en moeten zeggen: helaas, je man komt niet meer thuis. We kennen zo allemaal onze... Ik was vanmorgen in een gemeente en er werd een kindje opgedragen. Maar dan werd nog even herinnerd aan het jaar daarvoor dat hun eerste kindje al na een paar dagen was overleden. Hetzelfde hebben ze weer in de gemeente meegemaakt deze zomer. Kindje van een paar weken. Wat een verdriet. Schoonouders, de ouders zaten ook in de gemeente. Die het verdriet voor zichzelf hebben, maar ook het verdriet van hun kinderen. Er kunnen zoveel scheuren in ons leven zijn. Momenten van dat er even flink wordt geschud. Dat je misschien wel het gevoel hebt dat het fundament onder je voeten wordt weggeslagen. Een vriend van ons ligt in het ziekenhuis en die is ernstig ziek. Hij heeft nierkanker met allemaal uitzaaiingen. En nu had ik het helemaal aan het begin over van de Heere wil zo graag dat wij bruikbaar zijn voor hem. Ook juist in die periodes, dat je die scherven ervaart of dat je misschien wel door een heel diep dal gaat. Zelfs dan zijn wij bruikbaar voor hem. En die vriend die dan in het ziekenhuis lag, die zei van, weet je, soms komen hier mensen en die moet ik troosten. Die vallen me huilend in de armen. Die kunnen het eigenlijk helemaal niet aan. Ik ben ziek, maar ik mag ze troosten. En hij spreekt zo'n vertrouwen in de Heer Jezus uit. Hij is erbij. Ook jij bent bruikbaar voor God. Ondanks de barst in je leven, ondanks de scheur die je hebt opgelopen wellicht. Of misschien moet ik zelfs wel zeggen dankzij. Dankzij de barst in je leven, dankzij die scheur in je kruik kun je op een bijzondere wijze, misschien wel op een nog veel bijzondere wijze, getuige zijn van de hoop die in je leeft. En dat zit hem dan helemaal niet in de veelheid van dingen die je misschien doet of zo, maar gewoon in het zijn. In de rust die je van God mag ervaren. In de zorgen van je leven, als de stormen woeden. In het vertrouwen dat je mag uitspreken. Het is moeilijk, maar hij is erbij. En hoe vaak is het mezelf al overkomen dat ik soms met lood in de schoenen naar iemand toe ging voor een pastoraal gesprek. En dat ik dacht, wat moet ik zeggen? Het was bij ons in de gemeente een jaar geleden dat een kindje van 1 overleed, heel plotseling. Dan ga je echt met lood in de schoenen ga je naar de ouders toe. Maar wat kun je zeggen? Je hoeft ook helemaal niks te zeggen, want ja, je moet er gewoon zijn. Maar wat gingen wij zelf bemoedigd naar huis. Ongelooflijk. Natuurlijk, het diepe verdriet was er. We hebben samen met elkaar gehuild. Maar tegelijkertijd zeiden ze van, we hebben ons een paar jaar geleden, toen we tot geloof kwamen, 4 jaar daarvoor, afgevraagd, als ons nou iets heel ergs overkomt, hoe echt zal dat geloof dan zijn? Daar zeiden ze, nu weten we het. We weten dat het heel echt is. We vertrouwen op hem. Juist in onze zwakheid openbaart God zijn kracht en wil hij vrucht in je bewerken en wil hij dat je tot bloei komt. En soms hoor ik mensen in moeilijke situaties zeggen, ja, hoe kan ik nou nog bruikbaar zijn voor hem? Altijd. En dan kom ik tot slot bij het verhaal van die zuster met die emmer, met die scheur en waar het water uit zijpelde. Soms denk je misschien van, ja, hoe kan ik nou bruikbaar zijn voor hem? Maar let op. Ik wil jullie het verhaal vertellen van de waterdrager. Een waterdrager die had 2 grote emmers. Elke emmer hing aan 1 kant van een juk dat hij over zijn schouders droeg. 1 van de emmers die had een barst. En de andere emmer die was in perfecte staat. Terwijl die tweede emmer aan het einde van de lange weg tussen de rivier en het huis van de meester een volle portie water afleverde, was tegen die tijd de gebarsten emmer nog maar half vol. En het ging zo 2 volle jaren ging dat verder. En de waterdrager leverde altijd maar 1,5 emmer water af in het huis van zijn meester. En natuurlijk was die goede emmer, die was bijzonder trots. Hij was bijzonder trots op zijn prestaties, omdat hij perfect voldeed aan het doel waarvoor hij was gemaakt. Maar de arme gebarsten emmer, die was beschaamd om zijn gebrek en voelde zich ellendig, omdat hij maar de helft kon presteren van wat je van hem had mogen verwachten. En nadat hij zich zo 2 jaar lang als mislukkeling had beschouwd, begon hij op een dag bij de rivier tegen de waterdrager te praten. Ik ben beschaamd over mezelf en ik wil me bij jou verontschuldigen. Waarom? Vroeg de waterdrager. Waarom ben je beschaamd? Omdat ik de laatste 2 jaar slechts in staat ben geweest om maar 1,5 portie water af te leveren. En die vraag, hoe kan ik nou nog bruikbaar zijn voor hem? Ik heb het laatste jaar maar 1,5 portie water af kunnen leveren. Door die barst in mijn zijwand verlies ik voortdurend water onderweg naar het huis van je meester. Door mijn falen moet jij zo hard werken en krijg je niet het volle loon voor je inspanning, antwoordde de emmer. En de waterdrager die kreeg medelijden met de oude gebarsten emmer. En hij wilde hem troosten en zei, als we dadelijk teruggaan naar het huis van mijn meester, dan moet je eens goed op die prachtige bloemen letten aan de kant van de weg. En inderdaad, toen ze de heuvel opliepen, zag de gebarsten emmer de prachtige wilde bloemen langs de kant van de weg. En dat bracht hem een beetje troost. Maar aan het einde van de reis voelde hij zich toch weer ongelukkig. Omdat de helft van het water weer was weggelopen en hij verontschuldigde zich opnieuw bij de waterdrager, omdat hij weer gefaald had. En de waterdrager die bekeek de emmer en zei, heb je dan niet gezien dat er alleen bloemen groeien langs jouw kant van de weg en niet langs de kant van die andere emmer? Dat komt omdat ik altijd al wist dat je een beetje lekte. En ik heb daar mijn voordeel mee gedaan. Ik heb bloemzaadjes geplant aan jouw kant van de weg. En elke keer als we terugkwamen van de rivier, heb jij ze water gegeven. En zo heb ik 2 jaar lang telkens prachtige bloemen kunnen plukken om de tafel van mijn meester mee te kunnen versieren. Als jij niet zo zou zijn zoals jij nu eenmaal bent, dan zou zijn huis er nooit zo prachtig zijn. Uitzien. En zo heeft ieder van ons zijn eigen lekken, scheuren in de emmer. We zijn allemaal gebarsten emmers. Maar als we er open voor staan, dan zal de Heer ons falen of onze zwakheid, of juist in een periode dat wij ervaren dat we door een dal gaan, dat we strijd ervaren, zal Hij gebruiken om de tafel van zijn Vader op te fleuren. Wandelen met de Heer Jezus in de gebrokenheid van het leven. Ga dapper voort en weet dat we in onze zwakheid zijn kracht zullen ervaren. En die kracht van de Heilige Geest zegt niets over jouw kracht, maar over zijn kracht in jou. Zijn kracht om je staande te houden. Je te troosten in tijden van zorg en verdriet. Zijn kracht om in jouw zwakheid te getuigen van de liefde van de Heer Jezus. Op een manier die je wellicht niet voor mogelijk had gehouden. Wij weerspiegelen, wij willen iets van de heerlijkheid van God weerspiegelen. Juist in onze zwakheid. Als er een scheur zit in de kruik. Als de emmer gebarsten is. We hebben de schat van die heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Van zijn majesteit, de komende koning, hebben wij in aarde kruiken. Kwetsbaar. opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. Hij zal het doen, hij is erbij. Marcel en Lydia Zimmer die hebben een cd gemaakt die Breekbaar heet. En een van de liederen op die cd die staat ook in Opwekking. En dat is nummer 729. En dat staat Hij is erbij. En het gaat als volgt. Soms brengt God de storm tot stilte. Soms leidt Hij ons er doorheen. In de stormen van het leven zijn we niet alleen. Soms geneest Hij ons van ziekte. Soms laat Hij het lijden toe. Hoe het ook zij, Hij is erbij. En soms tilt God ons over bergen. Maar soms voert Hij ons eromheen. Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal, we gaan niet alleen. Soms dan draagt Hij ons in zijn armen. En soms dan laat Hij ons even gaan. Hoe het ook zij, Hij is erbij. Hij is de Ik Ben. Hij is aanwezig om zijn kracht in onze zwakheid te openbaren. Opdat zijn naam wordt verheerlijkt. Amen. Zullen we dit lied ook samen gaan zingen? Opwekking 729. Hij is erbij. Zullen we samen de Heer danken en ook bidden om zijn zegen. Trouwe Vader in de hemel, we komen tot u om u te danken. Hier uw Zoon, de Heer Jezus Christus, een weg van lijden gegaan. Zijn leven gegeven aan Golgotha's kruis. Ons verlost en bevrijd en verzoend. U Heer Jezus, de opgestane Heer. Heer, u de komende Koning. En we zien we uit naar dat moment. Dat moment dat we u tegemoet mogen gaan. Voor altijd bij u te zijn. En dan later dat moment, Heer, dat we met u weer mogen terugkeren. En dat u uw koningschap zult vestigen hier op aarde. Zult regeren vanuit Jeruzalem. U zult koning zijn. U zult alles herstellen. In u, Heer Jezus, zal alles hersteld worden. Heer, wat is het iets om naar uit te zien. Want wat leven we in een gebroken wereld. Een gebroken wereld die de mens aan zichzelf te danken heeft. De mens die zich afkeert van u. Ja, Heer, we willen ons voor u verontmoedigen. We willen u belijden, Heer, dat ons land heeft gezondigd. We willen het ook dicht bij onszelf houden, Heer. Vergeef ons onze ongerechtigheden, onze zonden. Heer, we danken u en prijzen u. Dat als wij onze zonden belijden, dat u getrouw en rechtvaardig bent om al onze zonden te vergeven. O, Heer, wat is het ook nodig? Heer, maar maak ons als uw volk bereid om u te ontmoeten. Heer, en wilt u zijn met allen die zo'n scheur herkennen in hun leven. Zo'n barst herkennen in hun leven. En ja, Heer, ik vermoed dat we dat allemaal wel kennen. En de een misschien in wat ergere mate dan de ander. Maar Heer, wat kan dit leven weer barstig zijn? Wat een nood kan er zijn? Heer, maar u bent erbij. U houdt ons vast. Heer, we zijn deze dienst begonnen met dat heerlijke lied Hand in Hand met Jezus. Heer, we hebben als mensen misschien nog wel eens de neiging om los te laten, om onze eigen weg te gaan, maar u houdt vast. U laat niet los het werk dat uw hand is begonnen. En wilt u in die situaties van moeite en van zorg, waar stormen woeden, Heer, wilt u daar aanwezig zijn door de vertroosting van uw Heilige Geest. Heer, gaat u met ons mee, als we ook van hier gaan. Heer, gaat u met ons mee in de komende week. Heer, we weten niet wat de komende week allemaal gaat brengen. We hopen op momenten van vreugde en van blijdschap. Maar het kunnen ook momenten zijn van verdriet en van verwerking. O Heer, dat we mogen ervaren. Dat u erbij bent. U de ik ben. We willen u loven en prijzen en danken en aanbidden. Dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. En dank u wel, Heere, dat u met ons meegaat. Dat de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen. Totdat straks de Heer Jezus Christus in heerlijkheid komt. Halleluja. Amen. We gaan nog een slotlied met elkaar zingen. Dat is opwekking 687. Heer, wijs mij een weg. En leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in uw richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. Heer, leer mij uw weg die zuiver is en goed. Ik wens u nog een hele gezegende zondag verder toe en een gezegende week.